Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
Bijna heel mijn werkzame leven ben ik Erik van Roon, al verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontys Mens en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. Vaak is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. In aflevering 22 alweer gaat het over het verpleegkundig proces op weg naar de best passende zorg. Jelle Rijngoud is als docentonderzoeker verbonden aan Fontys Mens en Gezondheid en is daarnaast verpleegkundige en verplegingswetenschapper in opleiding. José van Dorst is wijkverpleegkundige, bestuurslid bij Scholing en Bevordering Wijkverpleegkundigen en promovenda aan Maastricht University, waar zij onderzoek doet naar praktijkvariatie rondom de indicatiestelling in de wijkverpleging. Welkom bij Verhalen uit de Zorg. José en Jelle, fijn dat jullie er zijn. Een nieuw boek, Het verpleegkundig proces op weg naar de best passende zorg. Hadden jullie überhaupt tijd om een boek te schrijven?
Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Eigenlijk niet.
Nee.
Maar de aanleiding was belangrijk genoeg om toch tijd vrij te maken in jullie overbezette agenda's.
Precies.
Waarom?
Ja, we zien natuurlijk dat de zorg enorm verandert. De maatschappij verandert heel snel. De zorg eigenlijk nog sneller. En ja, dat is gewoon noodzakelijk om überhaupt de zorg te kunnen blijven bieden die we willen blijven bieden. Dus vandaar een boek.
Het verpleegkundig proces bestaat toch al sinds eind 19e eeuw?
Ja, maar ik denk dat de afgelopen jaren er van alles omheen gebouwd is. Wat voor afleiding gezorgd heeft. Mm-hmm. Nog los van het feit dat de verpleegkundige beroepsgroep makkelijk aanpast aan wat de omgeving vraagt. En wij hadden toch wel het idee dat het verpleegkundig proces een beetje ondergesneeuwd was geraakt.
Noem eens een voorbeeld van een ding wat er omheen of bijgeplakt was, zoals je zei.
Nou, als je kijkt naar de wijkverpleging bijvoorbeeld, waar ik dan de meeste tijd heb doorgebracht, is dat er steeds meer op de productie gefocust was. Dus op interventies.
Zorg wordt productie genoemd?
Ja, eigenlijk okay. Hebben we productiebedrijven ontwikkeld de afgelopen jaren. Indicatiestelling of het vaststellen van de zorgbehoeften, beginnend bij een anamnese, om vervolgens de problematiek van de cliënt vast te stellen, dat werd overgeslagen. Mm-hmm. En verpleegkundigen doken vooral direct op de interventies, doen. En je niet meer afvragen waarom doe je wat je doet. En als je dan kijkt naar het verpleegkundig proces, ja, er zitten twee fases in de voorkant van het proces. Mm-hmm. Die zijn het allerbelangrijkste.
Namelijk?
Wat ons betreft. Anamnese, breed doorvragen. Mm-hmm. Kijken wie die mens is, hoe die in zijn context leeft, wat die gewend is, wat die gewoon is. Waar de problematiek boven komt drijven en wat de oorzaken daarvan zijn. Om doelen te kunnen stellen en dan pas interventies in te gaan zetten.
Ja, lijkt mij logisch.
Ja.
Gegevens verzamelen en dan tot iets komen. Ja. En dan uiteindelijk de therapeutische interventies. Ja. En daaraan voorafgaande, dat wordt wel eens verward, de diagnostische interventies.
Ja.
Maar die zitten ook bij het gegevens verzamelen proces.
Ja. Ja.
Maar ja.
Dus die twee eerste fases, de allerbelangrijkste fases, die werden volgens ons beeld wat wij kregen van de verpleging steeds vaker overgeslagen. En dat heeft...
En hoe komt dat?
Nou, voor een deel te maken met de bekostiging ook van de zorg. Dus als je betaald wordt voor de zorg die je achter de voordeur levert, ja, dan gaat het vaak over wassen, kleden, medicatie aanreiken, verpleegtechnische handelingen verrichten. En daar werd op bekostigd. Dus niet op nagaan van waarom heeft die mens medicatie aanreiking nodig, ondersteuning nodig en kan die het zelf niet.
Heel fragmentarisch.
Ja.
Ja. Ja, dat zie je bijvoorbeeld ook door een ziekenhuiswezen. Mm-hmm. Daar bepaalt de arts wat er gebeurt. En dan voert de verpleegkundige de acties uit. En wat ik ook wel in het ziekenhuis heb teruggehoord, is dat de arts al een anamnese heeft afgenomen. Dus waarom zou je dan als verpleegkundige nog een anamnese gaan afnemen? Terwijl juist de verpleegkundige heeft een heel andere blik op de patiënt en op de zorg die er nodig is, noodzakelijk is.
Ja.
Er zijn toch medische diagnoses en verpleegkundige diagnoses?
Precies.
Dus ook aparte anamneses dan toch?
Ja, inderdaad.
Lijkt mij als... Niet helemaal leek, maar lijkt me logisch.
Ja, zeker waar. Ja. Nou, dus met alleen een medische anamnese kom je niet tot verpleegkundige diagnoses.
Ja.
Het zijn twee domeinen die naast elkaar acteren. Dus het medisch domein en het verpleegkundig domein. En ik denk dat verpleegkundigen met hun empathisch vermogen wat ze hebben, wat op zich een hele goede kwaliteit en eigenschap is, dat ze te makkelijk aanpassen op wat andere vragen. Met name ook die medicus, wat die vraagt. En in het ziekenhuis zie je dat de zorg steeds meer gericht is op behandeling en de zorg daarna.
Mm-hmm.
En dat je thuis, zeg maar, dat bredere perspectief met die context ook weer ontmoet.
Ja.
En dat je zeker te weten ook die brede anamnese nodig hebt om te zien hoe die cliënt dan of hoe die patiënt dan zich aanpast aan wat hij mee naar huis genomen heeft.
En hoe kan het dan zo zijn dat in de loop der jaren dat inzicht dat jullie nu ook ter microfoon laten horen, dat verdwenen is bij onze collega's?
Ja, wat we natuurlijk ook wel zien is tijdsdruk. Wordt heel veel genoemd in de zorg als argument. En dat is hier eigenlijk hetzelfde verhaal. Door die tijdsdruk wordt het lastiger om vooruit te kijken en ga je alleen behandelen wat op dit moment noodzakelijk is. En de problemen die iemand van tevoren al had, die zijn dan niet meer relevant.
Mm-hmm.
Die worden dan eigenlijk overgeslagen en weer doorgeschoven naar de volgende stap in het zorgproces.
Dus de context wordt helemaal vergeten.
Ja, maar het heeft ook een stukje te maken met de versnippering die we de afgelopen jaren zien. Dat steeds meer specialismen, zeg maar, een deeltje van de zorg pakken.
Ja.
En niet dat de generalist eigenlijk verdwenen is. Dat zie je bij artsen en bij. Vroeger hadden we een internist. En die zat op de brede stuk, zeg maar, van het lichaam wat niet functioneert.
Mm-hmm.
Als je nu iets aan je hart hebt, dan gaat die cardioloog niet naar je longen kijken. Terwijl hart en longen. Hey,
zit in dezelfde ruimte.
Hangt een beetje samen, geloof ik.
Een beetje, ja.
Ja. En dat zie je in de verpleging ook. En een mooi voorbeeld zijn de case managers dementie, zeg maar, die alleen maar focussen op dementie en de gevolgen van dementie, ook wel voor de mantelzorgverleners. Maar niet kijken naar op het moment dat er zorg nodig is aan het lijf voor die ouderen.
Ja.
Ja, dan moet er iemand anders komen. En dan, dat verbaast me altijd. Dan denk ik, ja, een lichaam is niet één ziekte. En de consequentie van een ziekte. Het is het totaal en de één krijgt meer problemen dan de ander.
Ja.
Maar dat gefragmenteerde zorgverlenen, dat zie je natuurlijk ook heel breed tussen GGZ en AGZ bijvoorbeeld.
Ja.
Dus, ja. Dus als
en
iemand
VGZ. Ja.
Ja. Okay. Ja.
De luisteraars die horen het niet, maar ik kan het wel zien. Jij bent natuurlijk wat langer geleden opgeleid, laat ik het zo noemen.
Ja.
Zie jij een kentering tussen de periode dat jij bent opgeleid en nu?
Zeker. Ik ben september 80 in service opgeleid in het ziekenhuis.
Ik wil dat niet zeggen.
Nee. Ik doe het gewoon zelf. Ik schaam me er ook niks voor.
Nee. Proud to be a nurse.
En ik ben ook blij dat ik die tijd gekend heb. Want mm-hmm. Destijds ben ik bij toeval in de wijk terechtgekomen. Maar je had destijds ook een aparte bacheloropleiding nodig om überhaupt wijkverpleegkundige te mogen zijn. En die functie ook goed op te pakken. Toen ben ik ook opgeleid met dat verpleegkundig proces, maar ook met het diagnostiseren, die PES-structuren in de diagnostiek en pas dan een zorgplan af te stemmen met de cliënt. Toen we in 2015 de wijkverpleegkundigen, zeg maar, in de zorgverzekeringswet terechtkwam, moesten mm-hmm. ze weer gaan indiceren, dus de zorgbehoeften van cliënten vaststellen. En het verbaasde me verschrikkelijk dat als ik verpleegkundigen vroeg van waarom doe je nou wat je doet, want ze waren volop aan het interveneren.
Mm-hmm.
En die vraag konden ze niet beantwoorden.
Ja.
Maar als je kijkt naar dat het indicatie stellen van wanneer krijg je nou zorg en wanneer niet, werd gedaan door het CIZ destijds. Dus
ja.
Van 1997 tot 2015 hadden verpleegkundige verzorgenden in de wijk gewoon niet meer nagedacht over waarom doe ik wat ik doe.
Waar stond het CIZ ook, centraal indicatie?
Centrum indicatiestelling
Centrum,
zorg.
Ja.
Ja, dat bestaat nog steeds. Dan doet nu de indicaties voor verpleeghuisopnames. En de wijkverpleegkundige doet de indicaties voor de wijkverpleging. En sinds 2015 wordt er weer nagedacht over, ja, waarom lever je zorg? En wanneer lever je wel zorg en wanneer niet? En als het gaat om schaarste, en waar we op dit moment al volop mee te maken hebben, en mm-hmm. die schaarste wordt nog groter, ja, dan moet je heel goed nadenken over zinnige en zuinige en passende zorg.
Ik denk sowieso wel, José en ik hebben natuurlijk allebei een achtergrond in de wijkverpleging. En we zien daarin ook wel dat de wijkverpleging eigenlijk al best wel voorloopt op de rest van de zorgsector. Op het gebied van het verpleegkundig proces en klinisch redeneren rondom die cliënt en de context van de cliënt.
Mm-hmm.
Of zorgvragen, net hoe je het wil noemen.
Op welke manier dan?
Nou ja, we zien met name dat er in de wijkverpleging heel erg gekeken wordt naar die context. Dus wat speelt er nou eigenlijk met die zorgvragen in zijn of haar context. In plaats van alleen maar welke medische problemen zijn er en welke gevolgen zitten daaraan vast. En we zien dat dat in andere sectoren binnen de zorg nog een stuk minder gebeurt.
Mm-hmm.
En misschien is dat eerst wel geweest. Maar dat is langzaamaan wel uitgefaseerd. Vanwege met name die tijdsdruk en die versnippering.
Nou, die tijdsdruk en die versnippering zie je natuurlijk ook in de wijk. Maar omdat de wijkverpleegkundigen nu het geld uitgeven in de wijk. Dus eigenlijk voorop geduwd worden in. Ja, leg maar uit waarom je doet wat je doet.
Mm-hmm.
Dan wordt er weer nagedacht. En misschien is daardoor ook wel een professionaliseringsslag gaande. Binnen die beroepsgroep. Alle ogen zijn gericht op die wijkverpleegkundigen. De stakeholders zoals de verzekeraars, maar ook de overheid die vragen letterlijk van waarom heb je die zorg vastgesteld?
En, ja.
Is dat niet te veel? Is dat niet te weinig?
Dus die waarom-vraag moet eigenlijk overal gesteld worden.
Ja, denk het wel. En ik denk dat verpleegkundigen in het ziekenhuis, maar ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg en de geestelijk gehandicaptenzorg,
mm-hmm.
Moeten meer nadenken over wie heeft welke zorg nodig. En terug naar dat verpleegkundig proces. Breder kijken. Je ziet ook bijvoorbeeld jaren geleden in een stad als Rotterdam, en dat zal in Eindhoven niet anders zijn, dat mensen met een lage sociaal-economische status vaak veel meer problematiek hebben dan alleen maar die aandoening waarvoor ze in het ziekenhuis opgenomen zijn.
Ja, waar is het holisme gebleven?
Ja, weet ik niet. Dat was preventie heeft tot 2010, heb ik begrepen, niet in de beleidsstukken is dat voorgekomen. En sinds 2010, sinds de beleidsmakers zich meer en meer realiseren dat die zorgvraag maar blijft stijgen. En dat het aantal mensen wat zorg gaat verlenen, dat die groep steeds kleiner wordt. Ja, heeft geleid tot anders denken over zorg. Ik heb jaren betaald, premie betaald, dus ik heb recht op zorg.
Ja, ja, claimen.
Ja. Ja, dus meer nadenken over hoe kan ik voor mezelf zorgen? Hoe kan ik zo lang mogelijk voor mezelf zorgen? Wie kan mij helpen? Hoe ga ik wonen? Ja, dat is toch ook vaak voorbehouden aan mensen die dat ook zelf kunnen bedenken.
Mm-hmm.
Maar ook kunnen betalen.
Ja.
Dus ik denk dat we in de toekomst veel meer moeten richten op het ondersteunen van mensen die daar minder goed over na kunnen denken. En die zorg ook daadwerkelijk nodig hebben om zo lang mogelijk gezond te blijven. En niet een beroep op zorg te doen.
Ja, en Erik, wat je straks toen net al heel passend benoemde, was dat het niet nieuw is, het verpleegkundig proces. Het verpleegkundig proces is al jaren eigenlijk gelijk gebleven. Alleen we zien dus inderdaad dat er heel veel omheen is gekomen, waardoor de focus eigenlijk wordt afgeleid vanaf het verpleegkundig proces.
Mm-hmm.
En verpleegkundigen zich meer en meer focussen op bijvoorbeeld een opdracht van een arts. Of want zo doen we het nou eenmaal. Dat is ook een heel veel gehoord argument natuurlijk.
Ja.
En ik denk dat we dat in dit boek wel heel mooi naar voren laten komen. Dat we eigenlijk terug moeten naar de basis.
Ja.
De basis van ons vak. De basis van ons beroep.
De titel van jullie boek is Het verpleegkundig proces op weg naar de best passende zorg. Dat is de ondertitel. Jullie hebben allebei achtergronden in de wijk. Ik neem aan dat dit boek voor alle verpleegkundigen is geschreven.
Ja. Ja.
Tenminste, ja.
Ja. Dus dat is, kijk, de basis van het verpleegkundig proces is verpleegkundig. En je kan daarna wel een specialisme een specialistische opleiding of ergens anders gaan werken. Maar we werken allemaal volgens het verpleegkundig proces. Dus dat is niet
core anders. Core business.
Ja.
We hebben in het boek wel ook onderscheid gemaakt in de verschillende sectoren.
Mm-hmm.
En vooral, er zit een hele uitgebreide online module bij.
Welke sectoren?
De algemene gezondheidszorg. Dus de ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg, de AGZ. Een stukje GGZ, VGZ en MGZ. Dus ook nog andere, ook de wijkverpleging.
Okay.
En dat hebben we vooral in de online module. Hebben daar de opdrachten en de oefenvragen heel erg op toegespitst.
Dus het is, wat voor soort boek is het? Ik zie hier de kaft. Ik heb trouwens nog een vraag over BN 2030. Maar dat is meer toekomstgericht. Hè, want we zitten nu echt heel erg te reflecteren op het verleden. En hoe gaat dat in de toekomst eruit zien? Wat was mijn vraag? Hoe ziet het boek er precies uit? Want online module, dus het is een hardcopy. Is er ook iets online? Werkt dat met elkaar samen? Jullie zitten allebei te knikken. Wie van jullie gaat het woord nemen? Jelle.
Ja, zeker. Sorry, nog een keertje.
Ja. Online, fastboek, hardcopy, combinatie. Hoe zit het boek in elkaar? Hoe ga ik het lezen? Hoe ga ik het?
Het boek bestaat eigenlijk uit meerdere delen binnen hetzelfde boek. Het eerste deel gaat met name over de context. Dus wat speelt er in de zorg en waarom is verandering nodig en waarom moeten we juist terug naar die basis? Daarna komt het uitgebreidste deel over het verpleegkundig proces zelf. De stappen van het verpleegkundig proces. En daarna eindigen we met een deel over schaarste. En hoe ga je dan met schaarste middelen en een overaanbod van zorgvragers om als verpleegkundige? En hoe maak je daar dan keuzes in? Daarnaast is er een uitgebreide online module met onder andere oefentoetsen. praktijkcasussen, waarmee je echt kan oefenen in je eigen praktijk, op je stage bijvoorbeeld. Of als je als verpleegkundige werkt, kun je daarmee aan de slag in je eigen werkveld. En er zit een oefende casus bij, een fictieve casus, die wel op de praktijk gebaseerd is per zorgsector.
Je hebt het over oefentoetsen. Wordt het ook geaccrediteerd als je die hebt doorlopen?
Nee, dat nog niet.
Maar jullie zitten allebei te grinniken zo van, dat zou nog wel een leuk idee kunnen zijn.
Ja, dat zou
daar hebben jullie zeker over nagedacht.
Nu wel.
Oké, @erikvanroon.nl.
Precies. Ja.
Dankjewel.
Hoe heeft de uitgever, Coutinho, want dat is jullie uitgever, hoe keken die daar? Hoe is dat gegaan? Zijn jullie naar de uitgever gegaan of is de uitgever naar jullie gekomen? Hoe neem je even mee in dat proces?
De uitgever heeft mij benaderd. Ik heb al eerder 2 boeken geschreven over mijn werk als wijkverpleegkundige. En die hadden ze gezien en toen maakte ik de overstap naar het onderwijs. En toen hadden zij opeens interesse en benaderden ze me via LinkedIn. Okay. Om eens te vragen voor een gesprek, om te kijken of ik iets voor hun kon betekenen. En daar is eigenlijk dit idee uit voortgevloeid. En in het gesprek met de uitgever kwamen we tot dit concept. En toen heb ik eerst een proefhoofdstuk geschreven en later ook José betrokken. José heeft ook feedback gegeven op het proefhoofdstuk, als meelezer.
Ja,
zodoende kwam ik tot dit idee.
Oké. Okay.
En voordat ik het wist, was ik betrokken.
Ja, zo gaat dat.
Ja.
Enthousiasme.
Ja, precies.
Mensen die het druk hebben, vinden altijd gaatjes in hun drukke agenda om aan dit soort projecten ook weer te participeren op een of andere manier. Tenminste, ik kijk even naar mezelf.
Ja, maar dat is ook een stuk intrinsieke motivatie, denk
precies.
ik.
Precies.
Je wil dat de dingen die gebeuren, dat het ook de goede dingen zijn die gebeuren. Niet, tenminste, daar stoor ik me dan altijd aan. Dat er heel veel energie, tijd, maar ook geld gespendeerd wordt aan zaken die misschien minder opleveren dan terug naar de basis.
Ja.
Die basis focussen.
Ja.
En ik denk dat de beroepsgroep, en daar dat is misschien ook wel mijn drive, mijn persoonlijke drive, dat die professionaliseringsslag gemaakt kan worden als we veel meer focussen op die verpleegkundige diagnostiek.
Ja.
Ik denk, als een arts zomaar gaat behandelen zonder goede diagnose, dan vinden we daar met z'n allen wat van. Terwijl als je als verpleegkundige zomaar wat gaat doen, nou.
Dat wordt geaccepteerd.
Nog wel.
Ja.
Ja, maar ik denk, naarmate de middelen schaarser worden, denk ik dat wij ook er goed aan doen om te onderbouwen wat we doen.
Precies.
En dan sta je stevig, dan ben je vakinhoudelijk goed bezig.
Ja,
ja, wat daarbij natuurlijk ook nog wel speelt, is de schaarste die op dit moment al speelt. Die eigenlijk al jaren eraan zit te komen en alleen maar toe gaat nemen de komende jaren. De verpleegkundigen zijn de grootste beroepsgroep in de zorg van Nederland. Dus zij hebben ook de macht om met z'n allen het anders te gaan doen. Alleen dan moeten ze wel daarin verenigen en hetzelfde uitstralen en hetzelfde ook gaan doen.
Dus het rust op de schouders van. Als ik naar de wijkverpleegkundige beroepsgroep kijk, die hebben sinds 2015, zeg maar, zijn ze ook het eerste domino-steentje wat op die verandering gaan duwen is. Van cliënten die zeiden van, ja, maar ik heb heel mijn leven premie betaald. Hey, ik ben ziek. Ik heb recht op zorg nu. Moesten ze in één keer gaan vertellen. Zo van, ja, maar zo werkt het nu niet meer. Hè? Van 31 december 2014 naar 1 januari 2015 moest je ineens een andere boodschap gaan verkondigen. Terwijl als je kijkt van, hoe ben je opgeleid ooit? Ja, ben je opgeleid om eigenlijk die behoefte vast te stellen en te doen wat er nodig is om zoveel mogelijk te handhaven of te verbeteren of wat dan de mogelijkheden ook zijn.
Ja, precies.
Dan denk je, terug naar je vak. Maar je zag de beroepsgroep gewoon in verwarring zijn over, mag ik nu niet meer lekker zorgen voor? En iedereen die zorg nodig heeft, kom maar op, want ik zorg wel.
Ja.
Dus dat het leek van het ene uiterste naar het andere uiterste te moeten bewegen, van het een op het andere moment, terwijl het eigenlijk gewoon terug naar je vak is en de basis van je vak vastpakken en uit gaan voeren.
Ja.
En ook daar het voortouw in nemen. En dat ook, en dat is leuk. Dus daar moet je blij van worden.
Ja, ik word er zeker blij van, altijd van dit soort ontwikkelingen. Ook op jullie CAF, dus er staat heel veel op jullie cover, moet ik eigenlijk zeggen. Daar staat ook BN 2030. Nou weet ik dat Bachelor of Nursing 2030 en dan refereert aan HBO-verpleegkundigen. We hebben natuurlijk ook MBO-verpleegkundigen. In hoeverre is dit boek ook voor hen toegankelijk?
Het verpleegkundig proces is voor alle verpleegkundigen, maar ook voor verzorgenden. Dus in dat opzicht is het breed.
Waarom dan die sticker BN 2030?
Ik denk omdat de Bachelor of Nursing 2030 vooral focust ook op preventie, leiderschap, innovatie. Nou ja, dat zijn 3 termen die denk ik behoorlijk passen als je ons verhaal nu aanhoort.
Mm-hmm.
Dan kun je heel die wijziging van terug naar de basis, terug naar preventie. Wat kun je voorkomen? Wat in plaats van zorg slijten, alsof je in een productieproces bezig bent. Ja, dat geldt voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.
Ik sluit me daar volledig bij aan.
Je sluit je
helemaal eens. Ja.
Hoe de nieuw op te leiden verpleegkundigen. Dus we zitten nu in, we nemen dit op in april. Voor 1 mei gaan schoolverlaters zich inschrijven. Die kiezen massaal voor het verpleegkundig vak. Prachtigste beroep wat er is. Die gaan in september starten. Krijgen die dan al inzicht in dit boek? Hoe is dat ontvangen bij opleiders bijvoorbeeld, dit soort boeken?
Nou ja, we weten in ieder geval binnen Fontys komt op de boekenlijst te staan voor komend jaar. Mm-hmm. En ook al een aantal andere hogescholen hebben wel interesse daarin getoond. Ik weet niet hoe dat bij de ROC zit, maar het zou ook een hele mooie aanvulling kunnen zijn, denk ik. Want het is wel een boek wat ook heel praktisch toepasbaar is voor studenten. En wat daarmee ook echt een aanvulling is voor het leren van het vak.
We hebben geprobeerd die praktijk heel dicht bij de leerstof te leggen. En ook, ik denk dat het stukje valkuilen, wat na ieder hoofdstuk, na de anamnese, welke valkuilen kun je tegenkomen, dat die mm-hmm. heel herkenbaar kunnen zijn voor de beroepsgroep.
Valkuil gedicht en dan pas naar de volgende fase.
Ja, dus nadenken over, oké, kom ik die tegen of wanneer ben ik die tegengekomen? Oh ja, dat is waar ook. En dan weer verder, ja. Dus geprobeerd het boek zo dicht mogelijk bij de praktijk te schrijven.
Ja, we sluiten dus ieder hoofdstuk af met misvattingen en valkuilen die veel gehoord zijn. Die ik net noemde van de medische anamnese is hetzelfde als de verpleegkundige anamnese, is er bijvoorbeeld eentje van. Maar daarnaast zie je ook bijvoorbeeld heel vaak terug dat in het doel al een interventie verborgen zit. Terwijl bij het stellen van doelen heb je nog geen interventie voor ogen. Dat komt pas in de volgende fase. Ja. En dat zijn voorbeelden van die valkuilen die na ieder hoofdstuk als afsluiting erbij zitten. Zodat je ook als student, maar zeker ook als professional straks weet waar je extra op moet letten.
Ja, een stukje bewustwording. Hè? Dat merk je in de praktijk ook als je veel met de beroepsgroep werkt, samenwerkt. Dat ze zich vaak niet bewust zijn wat hun beïnvloedt tijdens dat zorgproces. Dus het meer systematisch, meer methodisch te werk gaan. Je heel bewust aanpakken op die manier om tot een professioneel besluit te komen.
Ja. Ja. Bij het schrijven van het boek, ik houd het maar even bij schrijven. Dat is wat de hardcopy. Bij het schrijven van het boek. In hoeverre hebben jullie samengewerkt of hebben jullie getoetst bij de praktijk? Zijn er toetsmomenten geweest? Klopt het wat wij schrijven? Dat?
Vooral veel bij elkaar, denk ik.
Bij elkaar? Dus,
Jelle schrijft en ik toets en andersom. En zo zijn we vaak heen en weer gegaan. Daar heeft Coutinho ook een rol in gespeeld. Die ik als heel ondersteunend heb ervaren. Want die kijken toch als een leek, lezen als een leek. En dat helpt om wat meer to the point en wat meer niet vanuit het vak zelf te schrijven. Zeg maar meer vanuit de leerling te denken, te schrijven.
Je schetst net jullie onderlinge samenwerking, schrijven, toetsen, terug. Hoe is verder de samenwerking tussen jullie gegaan en de uitgever?
Ja, slecht. Nee. Helemaal niet. Nee.
Ik schok.
Die wil ik. Juicy. Ja, we schakelen over naar Juicy Channel. Ja.
Nee, José en ik kennen elkaar al enkele jaren, dus we wisten ook al wel hoe de samenwerking zou gaan bevallen. Tenminste, daar ging ik wel een beetje van uit. En dat bevalt eigenlijk altijd al supergoed. Coutinho was inderdaad nieuw voor ons, maar ook eigenlijk hartstikke prettig ervaren. Ze dachten echt goed mee en waren ook heel blij met ons dat we elke keer onze deadlines haalden. Dat vonden zij heel bijzonder, terwijl het voor ons niet meer normaal is.
Nee, deadlines in de zorg, die worden toch altijd gehaald? Dus ook bij het schrijven van een boek? Nou ja. Proberen onze beroepsgroep even goed neer te zetten.
Nou, ik denk dat we altijd wel heel serieus zijn. En als we iets afspreken, dat we dat ook doen naar elkaar toe. Naar opleidingen toe die we met elkaar afstemmen. Dus dat Coutinho zo reageerde dat we de deadlines elke keer haalden. Ze hebben andere ervaringen waarschijnlijk. Maar
dat denk ik, ja.
Het was voor ons ook, tenminste voor mij ook wel makkelijk om mezelf te verplichten om er aan te beginnen. Tussen alle andere zaken door.
Agendabeheer.
Dat is een deadline.
Goed managen van tijd en dat soort dingen.
Ook een kunst voor de verpleegkundige, denk ik.
Zo.
Komt overigens ook terug in het boek, time management.
Ja. Nou, vertel.
Nou ja, onder andere de Eisenhower-matrix zit erin.
Oh, dat is wel bekend.
Moeilijk begrip.
Eisenhower-matrix.
Eisenhower. De naam zegt je wel eens?
Ja, generaal.
Ja, precies.
Tweede Wereldoorlog.
Ja. En Eisenhower heeft in de Tweede Wereldoorlog een model opgesteld. Waarbij hij ging kijken naar, oké, wat is nou eigenlijk echt belangrijk? En wat... heeft prioriteit. Dus wat moet nu gebeuren? Of wat kan later wat kan uitgesteld worden. En aan de hand van die Eisenhower-matrix kun je eigenlijk ook zorg vragen en taken in je eigen dagelijks leven en dagelijks werk kun je heel mooi indelen en daarmee schrappen wat eigenlijk nutteloos is.
De Eisenhower-matrix, duidelijk. Wat altijd leuk is, wat ik persoonlijk leuk vind, ik hou van muziek. En ik ben altijd op zoek naar een koppeling tussen zorgmomenten en een muziekfragment. Of andersom. Hebben jullie iets? Ik weet dat jullie iets hebben.
Zeker. Ja.
Leg eens uit.
Nou, ik ga nog niet de titel en de
nee, dat is te makkelijk.
Precies, die ga ik niet verklappen. Nee, we vinden natuurlijk dat we met dit boek teruggaan naar de basis. En de basis van ons verpleegkundig vak begon eigenlijk met Florence Nightingale. En Florence Nightingale, verpleegkundige in hart en nieren.
The Lady with the Lamp.
Precies, ja. Met name bekend vanwege The Lady with the Lamp. En dus als nachtzuster stond ze bekend. Dus zodoende hebben we dit nummer gekozen.
En het is niet nachtzuster.
Het is niet nachtzuster, nee.
Je mag hem aankondigen, Jelle.
Ja, nou, het nummer wat wij gekozen hebben is van Simply Red, Night Nurse.
Best just to make it quick. Woman, tend to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Mickey. Night nurse. Only you alone can quench this here thirst. My night nurse. Oh God. Oh, the pain is getting worse. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy.
Keuze. Simply Red, ondersteund door Gotha, Night Nurse. En we kennen het natuurlijk allemaal van Doemar. En voor de muziekfreaks, het origineel is van Gregory Isaacs. Nou goed, dat gezegd hebbende is de muziek weg. We hebben het een tijdje gehad over de aanleiding van jullie boek, wat erin staat. De hardcopy, die zie ik eigenlijk hier niet liggen.
Nee, we hebben hem nog niet in ontvangst mogen nemen. Dat houden we nog even geheim tot 15 mei. Dan is de boekpresentatie. Mm-hmm. En het eerste exemplaar overhandigen aan Marcel Levy.
Okay.
Bij Fontys ook.
Niet onbekend. Ja.
Niet onbekend, nee, precies. Het voorwoord is overigens geschreven door Bianca Buurman, voorzitter van VNVN, ja. Verpleegkundige Verzorgende van Nederland.
Ja.
Dus daar zijn we ook eigenlijk wel heel trots op.
Ja, dat is zeker een reden om trots op te zijn.
Zeker, ja. Ja, daar zou ik heel blij mee. En nou ja, goed, 15 mei gaan we het boek dus overhandigen aan Marcel.
En waar gaat dat gebeuren?
Gaat gebeuren in het Explore Lab in R13 van de Fontys.
In Eindhoven.
In Eindhoven, ja, precies.
Aan de Kennedylaan.
Inderdaad.
Ja. Parallel aan de Eisenhowerlaan.
Ook dat nog, ja.
Kijk.
Ja. Valt alles op de plek.
Eisenhower Matrix.
Ja.
Zijn er dingen die nog gezegd moeten worden die nog niet gezegd zijn? Ik kijk José aan, ik kijk Jelle aan.
Ja, volgens mij was dit een prettig gesprek over het boek, ons boek.
Dat denk ik ook.
Over jullie mooie boek, gerelateerd aan ons mooie vak, het verpleegkundig proces.
Ja,
precies. En normaal ben ik altijd al trots als ik zeg dat ik verpleegkundige ben. Ja, nu extra omdat ik nu een mooi boek heb geschreven samen met José. En daar zou ik heel trots op.
Ja, die mogen trots zijn op door uitgeverij Coutinho het verpleegkundig proces op weg naar de best passende zorg. Jelle Rijngoud, José van Dorst. Super bedankt voor jullie toelichting. En graag tot een volgende.
Dankjewel.
Dankjewel.